Welkom bij deze podcastaflevering. Mijn naam is Bart Schipman. Op 11 februari nam ik afscheid als directeur-bestuurder van NSO CNA Leiderschapsacademie. En tijdens dat afscheid ging ik in gesprek met pedagoog Gert Biesta. We spreken over wereldgericht onderwijs, over gewetensvorming, over de pedagogische staat van dat onderwijs en over wat dat vraagt van schoolleiderschap. In een tijd waarin meten, maakbaarheid en controle vaak de toon zetten. Gert verkent daarbij ook het verschil tussen Bildung en Erziehung en wat het betekent om niet alleen te leren, maar ook onderwezen te worden. Aangesproken te worden door de wereld. Ons inspirerende en verdiepende gesprek werd af en toe geheel pedagogisch verantwoord, onderbroken door het prachtige cellospel van Bart van Rosmalen. Fijn dat je luistert.
Fietste deze zomer met mijn vrouw door Zweden. En we hadden het zo over het afscheid. En ik zat zo na te denken over wat ik nou heel graag zou willen. En toen kwam er eigenlijk vrij snel maar één ding op. En dat is dat ik graag in gesprek zou willen met Gert Biesta. En ik ben zo blij dat kan. Een groter afscheidscadeau had ik mezelf niet kunnen wensen. En dat doe ik niet voor mij. Maar eigenlijk voor iedereen die hier is en iedereen die een hart heeft voor onderwijs. Ik vind het belangrijk om zijn verhaal te horen en te laten horen en daar met elkaar over na te denken. En ik wil het ook meegeven aan alle mensen die de komende jaren ook nog vanuit NSO CNA of van andere plekken met schoolleiders werken. In 2024 bestond NSO CNA 35 jaar. En daar hield ik tijdens ons jubileumfeest een toespraak waarin ik opriep richting schoolleiders om het roer om te gooien en je eigen invloed te nemen om in het onderwijs echt stenen te verleggen. En dat is een metafoor die ik te danken heb, onder andere aan Floor, waar ik enorm dankbaar voor ben. Want die heeft ons ook de richting gewezen om naar een andere manier van schoolleiderschap te gaan kijken. Of op een andere manier naar schoolleiderschap te kijken en de opdracht van een schoolleider ook anders te gaan zien. Dan wat we steeds meer zijn gaan doen, een schoolleider in te passen in dat maakbare idee en in het voorspelbare idee. Het idee dat alles maakbaar is, alles voorspelbaar is en we het kunnen meten en we resultaten moeten meten. En Gert doet heel nadrukkelijk daar een ander pleidooi. En daar wil ik heel graag met hem over in gesprek. Maar in onze voorbereiding hebben we ook afgesproken, dat gaan we graag met elkaar doen. Dus er is ook ruimte voor vragen. Ik zal eerst kort Gert introduceren en dat is wel leuk. Ik viel gisteren door de mand. Want ik in alle voorbereidingen dacht ik, laat ik die GPT om hulp vragen. Dat heb ik gedaan en toen kreeg ik van Gert dit terug. En het ergste was dat een van de meest belangrijke dingen waar ik over met hem in gesprek wil, had ik niet goed nagelezen, stond er precies verkeerd in. Dus ik kreeg een rood hoofd. Ik denk, oh jee, dat doen we niet meer. Dus de volgende keer lezen we dat na. En er staan een aantal leuke dingen in die vaak tot verwarring leiden als het over jouw werk gaat, waar ik het ook graag straks met je over wil hebben. En met name het begrip subjectificatie is een begrip wat mij heel erg aanspreekt, maar wat ook heel vaak verkeerd begrepen wordt. En waar we denk ik nog dagen over zouden kunnen gaan praten, maar laten we het aanraken. En verder zal ik ook helpen, want er zijn ook misschien mensen die niet zo bekend zijn met de woorden en begrippen die te maken hebben met pedagogiek, waar jij wel heel erg in thuis bent. Dus ik zal je af en toe ook vragen om dingen wat toe te lichten. Gert is pedagoog en zeer bekend. Niet alleen in Nederland, maar ook buiten Nederland. Sterker nog, je woont in Edinburgh, in Schotland. En bent daar jarenlang hoogleraar geweest. Ook in Ierland ben je dat geweest. En verder heb je de wereld afgereisd. En in allerlei hoedanigheden heb je daar jouw boodschap gebracht. Toen ik ChatGPT fout citeerde en zei dat je filosoof was, zei je ook gelijk, dat ben ik niet. Ik ben pedagoog, lijkt me leuk om daar sowieso over te praten wat voor jou dat verschil is. En hij is heel erg bekend in onderwijsland als met de drie doeldomeinen van Gert Biesta. En dat zijn de drie domeinen. Dan heb je het over kwalificatie, subjectificatie en socialisatie. Die tegenwoordig heel vaak worden aangehaald als het gaat over de vraag waar hebben we eigenlijk onderwijs voor. En ook dat is aardig om zo meteen nog eens over door te praten. Ik zag in mijn voorbereiding dat het ook zo meteen een beetje Rotterdam-Amsterdam is. Dus daar liggen jouw roots. Ik ga graag met je in gesprek. En ik zei al, we zullen af en toe ook gewoon een paar vragen uit de zaal laten komen. Dus doe vooral mee.
En soms doe je een beroep op mij, hè?
En soms... Oh ja, dat is wel goed. Nee, dat hebben we anders afgesproken, Bart.
Oh, anders. Ik speel er soms doorheen.
We hebben afgesproken dat Bart ons gewoon af en toe onderbreekt. Dat is een goed pedagogisch principe. Om af en toe te onderbreken. Want juist op die momenten is er kans of is er ruimte om te leren of verder te komen en zo verder. Dus jij begint gewoon als jij denkt het is even tijd voor een beetje lucht. Want voordat je het weet wordt het ook allemaal heel inhoudelijk en serieus. En dat is ook niet de bedoeling. Dag Gert, fijn dat je er bent.
Ja, heel fijn.
Gisteren ingevlogen vanuit Edinburgh. Ja. Een paar dagen in Nederland, wat ik net niet noemde. Maar je bent ook nog steeds lid van de Onderwijsraad. Dat is het nationale adviesorgaan van de overheid over onderwijs. Dat is een belangrijke plek. Misschien eerst even... anderhalve week geleden schreef jij... een opiniestuk in Trouw, daar zat veel urgentie in. Daar is ook weer veel op gereageerd. Maar het zegt heel veel over wat jij belangrijk vindt en wat jij denkt dat op dit moment niet goed gaat. Dus ik dacht, kan je ons daar eens in meenemen? Wat is de urgentie? Wat dreef jou om dit te schrijven?
Dat was naar aanleiding van de hoofdredactioneel commentaar. Wat weer reageerde op zorgen rondom wat gebeurt er met kunstmatige intelligentie in het onderwijs. En dat daar eigenlijk voor studenten allerlei, ja ze noemden het, sluipwegen worden gecreëerd. En dat daarmee eigenlijk de kwaliteit van het onderwijs onderuit wordt gehaald. En daar werden mooie dingen in gezegd. En toen las ik daar ineens in en daarom moet Bildung bovenaan de agenda van het hoger onderwijs staan. Ik woon in het buitenland, dus ik heb weinig toegang tot kranten, maar ik heb af en toe vrienden die zeggen van, hey, hier is een stukje misschien voor jou. Dus iemand stuurde mij dat op. En toen dacht ik van, nee, dat is niet voldoende. En eerst had ik daar een kleine ingezonden brief, maar toen zei de redactie van Trouw, oh, dit ruikt naar meer, kunnen we je verleiden tot 800 woorden. Toen dacht ik, nou, laat ik dat maar doen. En de belangrijkste zorg die ik in die tekst uitspreek is dat Bildung een fantastisch ideaal is.
Die zou eigenlijk voor de mensen zeggen, die dat niet weten, wat is het ideaal van Bildung?
Ja, het ideaal van Bildung is eigenlijk dat je onderwijs zo inricht dat je de nieuwe generatie toegang geeft tot eigenlijk alles wat we als mensen tot stand hebben gebracht. Tot cultuur, wetenschap, noem maar op. Je kunt zeggen dat het te maken heeft met brede en diepe vorming. En dat ideaal is vooral in Duitsland tot ontwikkeling gekomen. En daar waren de Duitsers lange tijd trots op. Maar de grote vraag voor de pedagogen en onderwijsmensen na de Tweede Wereldoorlog was, hoe is het toch mogelijk dat een land dat zo trots is geweest op zijn eigen onderwijs, dat het daar zo falikant mis is gegaan. En daarom, ik had zelf een titel bedacht, maar krant zet er altijd een andere titel boven. Ik had willen zeggen, wees voorzichtig met Bildung. Want je kunt niet zomaar dat ideaal omarmen en zeggen, nou, als we het ideaal maar zuiver houden, dan komt het wel goed. Want dat ideaal bleek dus niet bestand tegen afgeleiden naar totalitair onderwijs. En daarom wilde ik zeggen, wees daar voorzichtig mee. Maar ook als pedagoog wilde ik zeggen, het heel bijzondere van de continentale traditie van denken over onderwijs is dat er twee heel verschillende paradigma's zijn. Twee verschillende manieren om te denken, wat is nou goed onderwijs en wat is de taak van het onderwijs? En de ene heet Bildung en de andere heet Erziehung. En in het Nederlands hebben we woorden vormen en opvoeden die daar iets mee te maken hebben. Dus het andere punt wat ik daar maakte is zeggen, denk niet dat er maar één manier is om over onderwijs te spreken en dat ook goed te begrijpen. Er is eigenlijk een hele andere taal waar ook andere vragen prominent zijn. En die misschien kunnen helpen om wat ik toch de blinde vlek van de Bildung heb genoemd. Om te zeggen, vergeet niet dat we nog een andere vraag daar moeten stellen. En toen heb ik daar even het zware woord geweten laten vallen. Om te zeggen, je kunt nog zo mooi gevormd zijn. Je kunt nog zoveel weten van cultuur en wetenschap. Maar als je daar niet gewetensvol in staat. En alleen maar ja, volop meeloopt met de meute. En dat zie je dat in Nazi-Duitsland is gebeurd. Dan is er dus iets niet verzorgd.
En is dat wat je ook nu ziet? Verklaart dat ook de urgentie nu?
Ik denk het wel. Als ik kijk naar wat er in het onderwijs gebeurt, dan zie je aan de ene kant, wat je ook al benoemde, die druk op meten en meetbaarheid en alles onder controle willen hebben. Omdat we daarmee denken dat onderwijs beter wordt. Maar dat wordt dan beter op een heel bepaalde manier. En dan gaat het bijvoorbeeld over prestaties. Wat ik ook een gek woord vind om eigenlijk over onderwijs te spreken. Omdat ik altijd zeg, ik heb mijn kinderen nooit naar school gestuurd om te presteren, maar om goed onderwijs te krijgen. Dus er zit al iets geks ook in die taal van prestaties. Veel mensen die zorg hebben, die zetten daar iets anders tegenover. En dan gaat het over dingen als, ja, kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen. En moeten kunnen groeien en al hun talenten tot wasdom laten komen. Of ook een populair idee, kinderen moeten kunnen floreren. En met al die noties denk ik direct, hou wacht even, daar ontbreekt ook niets. Ontbreekt ook iets, want als je zegt het gaat om talentontwikkeling. Ja, als je kijkt naar wat we als mensen kunnen doen. We hebben talent om de meest prachtige dingen te doen en de meest afschuwelijke dingen. Dus als je bij zo'n vraag van talentontwikkeling niet de vraag zegt, ja, welke talentontwikkeling wel, welke niet? En ook nog eens, hoe gaan wij dat niet van buitenaf voor die nieuwe generatie al bepalen? Maar helpen we eigenlijk ook kinderen en jongeren om daar zelf in te staan en die vraag zelf levend te halen? Dan is ook zo'n alternatief op die meetcultuur, ja, trapt eigenlijk in dezelfde fout.
Ja, je haalt in je boek ook die vergelijking aan van Rosa Parks en Eichmann. Hè? Dat reikt hierop aan. En je zegt, beide hebben goed onderwijs gehad, maar de een doet iets heel anders met dat onderwijs dan de ander. Hè? En dat was wel een vraag die ik bij het lezen van je boek had. Want op een aantal plekken zeg je ook, het is belangrijker dat mensen in de wereld komen met waar ze staan, dan wat ze dan precies brengen. Maar eigenlijk hoor ik je ook hierin zeggen, nee, er is toch ook wel een zekere richting in. Ja, wat dan goed is en niet goed is. Hoe zie jij dat? En wat is de rol van het onderwijs daar?
Dus het is niet maar zo dat je kunt zeggen, als iedere mens de ruimte krijgt, dan komt er alleen maar moois naar boven. Maar wat je ook niet wil van het onderwijs, is dat het onderwijs een soort van politieagent wordt en zegt, wij hebben van tevoren al bepaald wat goed is en wat niet goed is. Dat is eigenlijk ja, oud moraliserend onderwijs. Dat zegt, als je dat doet, dan kom je in de hemel, en als je dat doet, dan kom je in de hel. En voor katholiek is er dan nog het vage vuur, waar je, heb je nog een beetje de kans. Maar je kunt wel zeggen, de taak van het onderwijs is wel precies om die vraag te stellen, die vraag in het geding te brengen en kinderen en jongeren kans te geven om aan die vraag te werken. En dat kan dus nooit zo zijn dat wij zeggen, wij hebben al het antwoord, dus ja, je mag het even proberen, maar wij weten al waar je uit moet komen. Maar juist dat serieus kunnen proberen en al die kanten tegenkomen van, ja, wat doe je met je vrijheid? Wat doe je met al je talenten, met alles wat je kunt? En dat is deels, kun je zeggen, heeft het iets te maken met hoe je naar jezelf kijkt. En daar zit ook het woord geweten. Martin Buber zegt heel mooi, dat is de intieme relatie die je met jezelf hebt. Maar tegelijkertijd is de enige toets op wat van waarde is. Die kun je nooit in jezelf vinden, maar die moet je in de wereld vinden. In de consequenties van je handel, in de consequenties van je samenhandel. En ook daar kun je in het onderwijs leerlingen helpen. Maar kun je natuurlijk ook allerlei voorbeelden met elkaar bestuderen van waar dat goed is gegaan of waar dat helemaal mis is gegaan. om zo zicht te krijgen op ja, dat bijzondere van de menselijk bestaan.
Er was gisteren in de Volkskrant een mooi stukje over hoe in een school gewerkt wordt met de vierdelige serie Adolescents, die vorig jaar is uitgezonden, en waar precies dit gedaan wordt. Ik weet niet of je het toevallig gelezen hebt, maar waarin ze heel erg beschrijven hoe ze in de klas in gesprek gaan. Dat het gaat over een jonge jongen die nou ja, zich in die macho mannencultuur en met de social media en zo uiteindelijk nou ja, een klasgenoot om het leven brengt, zeg maar, en hoe dat dan doorspeelt. Is dat wat je dan bedoelt? Ook om, is dat hè, dus in zo'n klas daarover in gesprek gaan, met elkaar ernaar kijken, en daar met elkaar ook een soort mening over vormen en de verschillende meningen ook daarover horen? Is dat wat je bedoelt?
Dat is een deel van zo'n proces. Omdat je dan zegt, ja, je hebt een concreet voorbeeld van iemand die vrijheid heeft, maar in een omgeving zit waar die eigenlijk verleid wordt om een bepaalde kant op te gaan. Ja, en dan kun je zeggen, en zich daar waarschijnlijk in verliest of kwijtraakt. En ja, dat is heel mooi dat inderdaad zo'n film zoiets kan thematiseren. Maar voor mij is dit wel de extreme manier om het te doen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je in het onderwijs ook allerlei kleine opstapjes daar naartoe hebt. Die allemaal te maken hebben met het ja, ontmoeten van je eigen vrijheid en je eigen wil. En een wereld waarin niet alles mogelijk is. Dus vanochtend had ik nog een mooie bijeenkomst met mensen uit het onderwijs waarbij ik zei, het begint eigenlijk in het handarbeidlokaal. De omgang met wat in het Engels resistant materials heet, klei, steen, hout. Het mooie van een klomp klei is dat je kunt denken van, nou hier zou ik dit wel mee willen. En dan begin je met die klei. En soms laat die klei dat toe en soms zegt die klei, vergeet het maar. Wat jij daar in je hoofd hebt, is helemaal niet mogelijk. En je kunt zeggen, dat is een wezenlijk moment waarin je kunt beginnen te begrijpen dat vrijheid niet is doen wat je zelf wil, maar eigenlijk vrijheid is wat er in de wereld mogelijk is om te beginnen. En misschien, maar dat is een heel interessante, misschien vraagt die klei ook wel iets van jou. Bijvoorbeeld van mishandel me niet, maar breng me tot wat mogelijk is.
Is gezet, de kop is eraf. En voordat we zo doorgaan, want ik 1000 vragen.
Moeilijk,
ja. Ja, er is veel over te vragen en te zeggen. Maar wil ik toch even terug naar jou, Gert. Want mm-hmm. Je bent in Rotterdam groot geworden. Hoe ben jij zo op het spoor van pedagogiek gekomen en wat is jou daarin gaan raken? En waarom, het is niet allemaal door jou geschreven, maar een aantal wel. Hoe is dat voor jou? Wat is jouw levensverhaal daarin geweest?
Dat weet ik niet helemaal, dus dat is ook heel interessant. Ik weet dat ik als kind schooltje speelde. En ik weet dat er andere kinderen zijn die dat ook doen, dus het is geen afwijking. Maar het laat dus wel zien hoe ook die vorm van de school heel prominent aanwezig is, ook al in kinderleven. En leraarschap is ook het meest geobserveerde beroep. Want iedere dag zitten miljoenen kinderen naar leraren te kijken. Dus dat is enorm krachtig. Dus ik heb altijd een fascinatie met onderwijs gehad. En het gevoel dat ik daar altijd uit wilde komen. Maar dat was best moeilijk. Omdat ik het ook wel... Ik kon mezelf niet als leraar voorstellen. Maar toen ik tiener was... Ik dacht, dat is veel te ingewikkeld. Of dat durf ik helemaal niet. En toen had ik ook nog de pech dat het me met hak over de sloot lukte om het Atheneum te halen. En toen zei ik tegen mijn ouders, volgens mij wil ik wel naar de PABO. En toen zei ze, oh, je kan toch veel meer dan PABO? Je kan toch naar de universiteit? Dus toen zat ik vast. En toen heb ik wat dingen op de universiteit geprobeerd. En eentje lukte helemaal niet. Ik heb een half jaar economie gestudeerd en gewoon geen idee wat ik daar moest doen. Ook een compleet onbekende wereld. Ook omdat ik eerste generatie, eerste kind in het gezin. Mijn ouders ook helemaal geen hoger onderwijs. Toen 2 jaar theologie. En dat zie je ook in mijn werk. Dus dat is een levenslange fascinatie. Maar daar zag ik niet echt een toekomst voor me in. En toen... Ja, dit is heel gek, maar ik zeg het toch. Dan had ik het bijzondere... Ik kreeg een heel groot auto-ongeluk. Waardoor ik op een gegeven moment wakker werd in het ziekenhuis. En dus het leven even echt stopt. En dan kun je zeggen, oh ja, dat is vervelend of onhandig. Maar voor mij was het wel eigenlijk een soort van behulpzaam moment. Heel gek. Dat je eventjes boven je eigen leven wordt getrokken van... Wat ga je hier nou doen?
Het was een pedagogisch moment, begrijp ik.
Eigenlijk wel, ja heel, heel raar, maar wel heel bijzonder. En toen dacht ik, ik moet niet in studies verder gaan. Laat ik gewoon maar eens... Mijn ouders zeiden, wil je nog een derde studie proberen? En ik zei, nee, dank je. Ik wil gewoon mijn eigen leven uitzoeken. Dus ik heb via een baan gevonden in een ziekenhuis. En toen kwam ik daar iemand tegen na een paar jaar. En die zei, zou je misschien wat lessen hier willen geven? Want ik denk wel dat je dat kan. En dat was het moment waarop ik van binnen helemaal opsprong en dacht van ja, eindelijk. En maar heel mooi dat dus iemand dat dan in je ziet. En ik denk dat er van buiten niet zoveel te zien was. Ja, en zo is het blijven rollen en is die fascinatie ook verder gegaan. Dus toen ben ik teruggegaan naar avondstudie. Maar het hart daarvan is mijn eigen leraarschap. Ja.
En wat is je daar zo in gaan fascineren? Er spreekt zoveel hartstocht uit voor dat onderwijs en voor jonge mensen in jouw boeken.
Ja.
En de wereld trouwens.
Ja. Deels denk ik dat het gewoon iets heel bijzonders is, onderwijs. Ergens zeg ik ook, ik doe geen filosofie, ik doe pedagogiek. Maar er zit één klein filosofische observatie in al mijn werk. Namelijk dat de mens een wezen is dat onderwezen kan worden. En dat is uniek aan mensen. Want dieren kunnen leren. Robotstofzuigers kunnen leren. Heb ik uitgebreid over geschreven. Kunstmatige intelligentie kan leren. Maar ze kunnen allemaal niet onderwezen worden. En het bijzondere van de mens is dat de mens aangesproken kan worden... En op het moment dat je aangesproken wordt, realiseer je ineens dat je dus zelf daar iemand bent. En voor mij is dat eigenlijk het mysterie, kan je het noemen, maar het bijzondere van onderwezen worden. Dus daar zit ook iets van die fascinatie, dat we dat al heel lang doen met mensen. Maar dat we dat steeds minder zijn gaan begrijpen, wat dat eigenlijk is. En dat we bijvoorbeeld denken dat, dus daar mag je zo ook nog muziek over maken. Maar voor mij is door iemand onderwezen worden is compleet verschillend van iemand iets leren. Het zijn echt twee bewegingen die super anders.
Kan je er iets over zeggen? Wat is voor jou dat verschil?
Als ik iets wil leren of ook van iemand iets leer, dan begint het bij mij. En dan ga ik natuurlijk naar de wereld en daar gebeuren dingen. En die breng ik eigenlijk weer terug bij mezelf. En in zekere zin heb je dus controle over wat je leert en het komt weer terug. Maar als iemand je aanspreekt, daar heb je helemaal geen controle over. Die, iemand kan ja, je op iets wijzen, bijvoorbeeld, waar je nog nooit van wist dat daar iets was. En dat is voor mij het gebaar van onderwijzer worden. Dat komt echt compleet van de andere kant. En dat kan je vaak verrassen. En ik denk ook dat dat een moment is, als dat goed werkt, waar ja, wat iets doet met je aandacht. En daarom, maar dat wou ik net niet doen, maar ik doe het nu wel. Toen Bart je ook mooi zei van, ik heb net geleerd dat. Toen had ik willen roepen, niets.
Oh ja.
Ik heb je niets geleerd, juist omdat ik heb geprobeerd aandachtig in het moment te blijven. En dat klinkt misschien wat ja, oppositioneel. Maar het gevaar met leren is dat je dat altijd weer terugtrekt naar jezelf of achteraf. En onderwezen worden heeft veel meer te maken met, ja, wat komt er naar je toe? En wat doe je daarmee? Dus dat vond ik heel mooi aan die oefening. Dat je zegt, ja, iemand anders gaat er dus staan op een bepaalde manier. Hoe blijf je in het moment? En wat voor appel doet dat op jou? En hoe doe je daar iets in die situatie?
Dit is een spanning die jij veel tegenkomt. Dus het moet iets van resultaat hebben. Dat hoor ik een beetje in het leren. En dat andere. Het gebeurt of zoiets.
Ja.
En het is niet, heeft geen enkel doel. Maar dat is het ook niet. Hè? Want
nee.
Daar had ik met Femi een uitzending over. Het lesgeven is wel intentioneel. Zoals je daarover schrijft. Je wil er wel iets mee. Ja. Maar en dat vind ik lastig. Althans, ik denk dat dat bijvoorbeeld ook voor veel schoolleiders lastig te pakken is. Zo, van wat, en zeker in deze tijd. Hè, alles moet een doel hebben. Alles moet meetbaar zijn. Resultaten hebben. En is dit precies dat punt waar die spanning zit?
Ja. Ik probeer er nog wat taal aan te geven. We hadden het ook even over Jan Maskelijn. Die wil ik ook echt een fantastische pedagoog vinden.
Ja.
Die heeft lang geleden een Duits artikel geschreven. Dat heet die functionsloze und ergebnislose Erziehung. Waarbij hij eigenlijk zegt. Als we alleen maar over onderwijs denken in termen van hoe het functioneert en wat het opbrengt. Dan missen we eigenlijk iets daarin. En ja, wat hij mooi doet is dat op spanning zetten. Ik zelf gebruik het beeld van het onderwijs als een knecht van twee meesters. Of ook het onderwijs dat eigenlijk uit twee geschiedenissen komt. Een functionele geschiedenis. Onderwijs heeft klussen te doen voor de samenleving. Die moeten we goed doen, die doen ertoe. Scholen van de beroepsbevolking, burgerschapsonderwijs, allemaal heel belangrijk. En dan mag de samenleving ook naar de school kijken en zeggen, hey, doen jullie dat goed? Dus nog wel de vraag hoe je dat op een beetje prettige manier doet. En het niet allemaal in cijfers of statistieken of opbrengst. Maar er is een andere geschiedenis van de school. Waarbij je kunt zeggen, de school is een hele bijzondere ruimte tussen thuis en de straat. De school is niet het echte leven, maar de school is ook niet thuis. Hannah Arendt zegt dat heel mooi. Ja, het is een tussenruimte. En die tussenruimte die hebben we eigenlijk nodig om de nieuwe generatie een kans te geven om aan te komen in de wereld. En daar ja, hun vrijheid niet te verliezen. Of in relatie te komen met hun vrijheid. Of gewetensvol hun vrijheid te begrijpen. En voor mij zijn dit dus twee verschillende geschiedenissen. Die allebei belangrijk zijn in de school. Je kunt ook zeggen dat zijn de twee meesters die het onderwijs heeft te dienen. Een functionele, je kunt zeggen een niet-functionele. Omdat het hier echt gaat om de vrijheid van een nieuwe generatie. En ja, wat je ziet is dat er in onze tijd heel veel druk op die functionele geschiedenis zit. Van onderwijs moet vooral al die klussen voor de samenleving goed doen. Zodat dat andere wat het onderwijs ook moet verzorgen, ja, in het gedrang komt. En sommige mensen zeggen, oh, we snappen dat. En dat gaan we opnemen in het inspectiekader. Ja, zodat we ook lekker gaan inspecteren op vrijheid en subjectificatie, noem maar op. Maar dat kan precies daar niet mee. Want als je dat op die manier vangt, dan maak je het eigenlijk weer kapot. Dus daar zit nog een ander iets om naar te kijken.
En dat gaat weer ten koste van die gewetensvorming.
Ja.
Want dat vindt meer in die tweede ruimte plaats, in die tweede. En dat tweede perspectief
ja,
dan in dat eerste, zeg je. Ja. Volgens mij wil Bart gaan spelen.
Ik moet altijd functioneel spelen. Een melodie of een ritme of een frasering. Het moet muziek zijn. Hè? Ik moet, de actor, musicus doet iets. Maar er is ook één stukje wat ik nooit voor het publiek speel, omdat er eigenlijk al die dingen niet in zitten, maar waarbij die cello mij onderwijst. Waarin het dus niet functioneel is, waar ik ook geen grip op heb. En dat komt als ik alleen maar met mijn vinger over de snaar glij en de verschillende boventonen laat horen. Daar heb ik geen greep op. Dat leert die cello, of dat onderwijst die cello mij.
Als ik naar je luister, dan hoor ik heel erg die spanning die eigenlijk overal in terugkomt. Hè? En dat brengt me weer terug naar de vraag van wat is nou eigenlijk de bedoeling van het onderwijs? En daar is op dit moment, voor mensen die het onderwijsdebat volgen, best veel vraag naar. Hè? Van wat is nou eigenlijk die bedoeling? Zijn we niet te veel doorgeschoten naar dat meer meetbare, meer die kwalificatie, zeg maar, hoe begrijpelijk ook. Stel dat jij vandaag een nieuwe school zou mogen inrichten en je het zou doen zoals jij die bedoeling van het onderwijs ziet en dat daarin terug laten komen, hoe zou die school eruit zien?
Ik denk dat veel mensen zouden zeggen traditioneel. Ik heb een keer een mooie sessie met schoolleiders. En toen heb ik ze gevraagd, zou jullie een democratisch schoolgebouw willen ontwerpen? En daar gingen ze mee aan de slag en dat was heel mooi. Er kwamen heel ingewikkelde gebouwen uit. Waar van alles mogelijk was en open en bewegelijk en een dialoog. En toen kon ik het niet nalaten om op het eind te zeggen, nadat iedereen dat had gepresenteerd, zijn jullie misschien benieuwd naar hoe mijn ontwerp eruit ziet? En toen nam ik een vel en daar tekende ik een rechthoek op. En toen zei ik, waar een democratische school mee begint, is dat je met elkaar in een ruimte bent met mensen waar je niet hebt kunnen kiezen met wie je bent. Dus dat is een heel belangrijk principe voor onderwijs, dat zodra je denkt van, oh, je mag kiezen met wie je bent, kom je eigenlijk alleen, ja, waarschijnlijk jezelf tegen, of klonen van jezelf, of mensen met dezelfde waarden. Dus daar zit al iets. Of je een school kunt ontwerpen die inderdaad in die zin mensen bij elkaar brengt. Maar ik denk ook dat de school als een afgeschermde ruimte belangrijk is, zodat het mogelijk is om ergens aandacht aan te besteden. Er is een mooi boek, dat heet The Attention Economy. En dat laat mooi zien, net overigens, dat is dit prachtige boek van Paul Roberts, dat aandacht, daar wordt het meeste geld mee verdiend. Als je de aandacht kunt vangen, TikTok is daar geweldig in. Ja, voor je het weet stroomt het geld dan. En het is terecht dat er nu kritiek komt hoe verslavend TikTok is. Hoe het eigenlijk het hele geweten eruit haalt en mensen gewoon mee wil zuigen in die stroom. En daar zit dus iets wat mooi is aan hoe een traditionele school eruit ziet. Dat we klaslokalen hebben. Ik had een school waar de onderste ramen van matglas waren. Dan kun je denken, dat is allemaal opgezet voor indoctrinatie. Maar je kunt ook zeggen, nee, dat is precies bedoeld zodat het lukt om met elkaar aandacht aan iets te besteden. En voor mij is dat een heel belangrijk principe.
En daarmee zeg je eigenlijk de wereld nog even op afstand houden. Terwijl je zou ook kunnen zeggen, onderwijs heeft een functie om mensen voor te bereiden op die wereld. Dus is het ook belangrijk dat ze die wereld tegenkomen. Dat zei je eerder ook al.
Ja.
En dan niet alleen de mensenwereld, maar ook nou ja, ja. al het andere wat er in die wereld is.
Ja, maar...
Hoe zie je dat?
Nou, je kunt zeggen, als de wereld of de samenleving pedagogische kwaliteit heeft, hebben we het onderwijs eigenlijk niet nodig. Nou, als alles wat in de samenleving gebeurt steeds geïnteresseerd is in de volwassen vrijheid van kinderen, dan denk ik, ja, dan misschien heb je de school dan nog nodig als kwalificatieinstituut, maar heel veel daarvan kun je met huiswerkbureaus en internet kun je dat eigenlijk wel doen. En
wij hebben wel eens met Florida zitten sparren, zo van zouden we de school niet naar 30% terug kunnen brengen?
Ja.
En de rest gewoon weer teruggeven aan ouders en de samenleving. En dan de school vooral richten op dat stukje kwalificatie, zeg maar.
Ja, en ik zou zeggen, die kwalificatie die kan best op andere plekken verzorgd worden. Maar die hele vraag van hoe helpen we elkaar om, ik gebruik het woord nog een keer, om gewetensvol te blijven. Om onszelf niet te verliezen in alles waar die wereld ons maar toe wil verleiden. Daarvoor hebben we plekken nodig waar we elkaar helpen en waar we de nieuwe generatie helpen. Dus ik zou eerder zeggen, ja, als we nog maar 30% te verdelen hebben, dan zou ik daarop inzetten. Niet als een soort van therapie. Dus het mooie is juist dat voor mij, als je goed natuurkundeonderwijs geeft, dan komt die vraag ook in het spel. Want zodra je meer weet, is er altijd de vraag, ja, wat voor verantwoordelijkheden komen er mee? Dus natuurkundeonderwijs kan nooit stoppen met zeggen, weet je het goed, klaar. Maar dan komt de vraag, ja, nu je hier bekwaam in bent, brengt dat ook een last met zich mee. Dus die vragen zitten voor mij daar ook in.
Ja, dus daarmee zeg je ook, hè, want dat is vaak een misverstand, dat je niet tegen bijvoorbeeld beter worden in of meer kennis krijgen over bent, maar veel meer de vraag erbij stelt over welke verantwoordelijkheid brengt dat met zich mee en hoe wil jij dan daarmee in die wereld zijn?
Ja.
Ja. Ja, want je hebt drie doeldomeinen omschreven. Hè? Dus de ene is kwalificatie, dat gaat over, nou ja, hoe noem je dat?
Toerusten,
toegerust raken om iets te kunnen. Het tweede gaat over socialisatie, dat is je weg vinden in de samenleving, in de cultuur, in de tradities. Dus dat is ja, daar ingevoegd worden, hè, zal ik maar zeggen. Dat klinkt nog een beetje sturend.
Mm-hmm.
En het derde gaat over subjectificatie. En dat gaat meer over de vraag, hoe ben jij in de wereld? Hoe neem je die verantwoordelijkheid?
Ja.
En daar is veel misverstand over. Dus misschien, maar dat zijn in ieder geval de drie doeldomeinen die jij ziet bij het onderwijs.
Ja.
Dus die komen terug in die school van jou. Ja. En hoe zie jij subjectificatie daarin? Want dat is een belangrijk thema in jouw werk.
Wat zal ik daar zo over zeggen? Want ik heb, ja, er gaan allerlei luikjes open. Dus ik... Ik pak maar even een luikje uit dit boek.
Ja.
Leraar zijn ambachtelijk en kunstzinnig. Eén ding wat we in dat boek doen is zeggen, leraar zijn is echt een ambacht. En wat is een ambacht? Dat is dat je met veel kennis en kunde en ervaring in een concrete situatie kunt zijn en daar iets kunt doen. En dat is het tegenovergestelde van receptuur, waarbij je zegt, er is al precies voor bepaald wat je allemaal moet doen. Als je dat nou maar doet, dan heb je je werk goed gedaan. Dus het ambachtelijke is echt om te zeggen, ja, in een klas kom je leerlingen tegen, en dat zijn weer andere leerlingen dan de leerlingen vorig jaar. Die kom je op dit moment tegen, die brengen van alles mee. Ja, daar moet je goed onderwijs kunnen realiseren. Dus daar zit iets van het ambachtelijke in, wat we in dat boek naar boven proberen te halen. Met het kunstzinnige was ik geïnspireerd door een tekst van een oude Duitse pedagoog. En die tekst die heeft als titel de kunstzinnige presentatie van de wereld als de hoofdtaak van het onderwijs. En toen dacht ik, wat is dit nou? Daar zul je geen minister voor warm krijgen, want die zal zeggen, nee, de hoofdtaak van het onderwijs zit in die kwalificatie en de socialisatie. En wat Herbert, die pedagoog, hier mooi doet, is dat hij zegt, ja, wat doet goede kunst? Die vertelt mensen nooit wat ze moeten denken of wat ze moeten voelen. Ja, sentimentele kunst, die probeert te zeggen, zo moet je je voelen. Maar goede kunst, die roept wel vragen op. En die geeft je ook ruimte om even met die vragen te blijven zitten. En dat is waar Herbert het over heeft. Dat hij zegt, ook in al die kwalificatie, al die socialisatie, alles waar we kinderen willen scholen en vormen, moet een esthetische kwaliteit zitten. Moet altijd ook een appel zitten. Wat leerlingen wakker houdt en wakker maakt. Niet om de boodschap van zo moet je het doen en niet anders. Maar dat ze ook altijd blijven nadenken over waar sta ik hier in alles.
Dat vond ik overigens erg mooi in dat hoofdstuk. Omdat je me daar heel erg liet voelen hoe vrijheid, hè, want dat is een belangrijk thema ook voor jou, ook voor mij. Hoe vrijheid daar geleefd wordt en dus kinderen leren om die vrijheid ook te nemen en daar iets mee te doen vanuit zichzelf. Hè. Dat vond ik in dat hoofdstuk heel erg mooi terugkomen. En eigenlijk een punt dat je daar maakt, is dat in al die vaste discoursen die er zijn en al die prestatiegerichtheid, daar zit nul vrijheid mee in.
Ja.
He, je moet voldoen aan wat de samenleving van je vraagt. Je moet succesvol zijn. En ik zeg met opzet ook moed, he, want moed roept vaak allergie op. Maar toch is het wel wat we impliciet steeds vertellen. En dat vond ik mooi aan jullie appel in het boek ook om die kunstzinnigheid er weer in te brengen. En het creatieve vermogen.
Ja. Ja.
Maar terug naar dat subjectificatie, want daar is veel weerstand ook tegen, of mensen hebben daar moeite mee. Hè, dus en ik probeer dat altijd te snappen. Hè. Aan de ene kant begrijp ik dat mensen een soort zorg hebben dat dan de nadruk bij kennis weggaat. Hè. We moeten kinderen toch ook vooral goed toerusten, zou ik maar zeggen. En er wordt vaak een misvertaling gemaakt nadat het gaat over jezelf zijn of je identiteit. En wij spreken met schoolleiders over je professionele identiteit en dat soort zaken. Daar gaat het ook niet over.
Nee.
En daar probeer ik nog wel dat verschil goed te pakken.
Ja?
En ook of dat laatste, dus over die identiteit ontwikkelen en dat soort zaken. Hoe jij dat ziet in ieder geval, bijvoorbeeld bij schoolleiders, hoe belangrijk het is dat ze dat wel ontwikkelen. Dus of dat niet een soort evengoed wel doeldomein zou kunnen zijn van het onderwijs. Ik zeg een hoop nu, dus ik ben benieuwd of je er een beetje...
Kijk, het vrije schoolonderwijs in Nederland had een tijdje... die adverteerde met... wat was het? Worden wie je wilt zijn of zoiets?
Nou, zoiets.
Ja, worden wie je bent. En dat hoor ik ook wel. Dat mensen zeggen, subjectificatie is dat kinderen kunnen worden wie ze willen zijn. En bij mij gaan dan direct de lichtjes branden. Maar zo zit ik ook in elkaar, dus dat zegt ook iets over mij. Maar de eerste waar ik dan aan denk is Poetin, die heel tevreden is met wie die is. Maar natuurlijk, of Adolf Eichmann, die ook zegt, zo ben ik. En daarom heb ik gewoon gedaan wat mensen wilden dat ik deed, zonder daar zelf bij na te denken. Dus je kunt zeggen, daar gaat het precies niet om. En dan is de vraag, hebben we taal om dat verschil te duiden? En ik zeg dan bijvoorbeeld... worden wie je moet zijn. En dat is natuurlijk heel iets anders. Want dan denk je dus, moeten. Wie gaat mij vertellen wat ik moet zijn? Maar je kunt dat moeten ook op een andere manier opvatten. En het woord dat mij ook helpt is het woord opdracht. Waarbij je kunt zeggen, we willen wel van alles misschien zelf. Maar er zijn ook dingen die gedaan moeten worden in de wereld. Daarom hou ik ook zo van om te spreken over de opdracht van het onderwijs. Zodat je niet zegt van dat onderwijs is gewoon een instrument en daar kunnen we mee doen wat we willen. Maar dat onderwijs heeft een eigenheid. Het onderwijs vraagt iets van ons. En in feite vraag je dus van een leraar of van een schoolleider om daar dienstbaar aan te zijn.
Dus dat vind ik mooi. Dat schrijf je ook in wereldgericht onderwijs. Hè? Even... We zijn in een soort consumentenmaatschappij terechtgekomen waar we zoiets hebben. Ik vraag, dus jij moet draaien. Dat is een beetje ook hoe ouders naar het onderwijs kijken. Ik koop een dienst bij je. Hè. Ik ben consument, klant. In het bedrijfsleven hebben we daar 30 jaar geleden de kwaliteitsonderzoeken aan gekoppeld. Dus dan is ook de vraag, ben ik tevreden hè, als klant over wat er geleverd wordt? En eigenlijk zeg jij, dat is nou precies niet wat ik denk dat nodig is. We moeten kijken naar wat er ook... Als je gewoon open staat voor wat er in de wereld gebeurt, wat er nodig is en wat de opdracht is aan ons als mens en daarmee ook aan het onderwijs.
Ja. Ja.
Zijn er in de zaal mensen die daar iets over willen vragen? Nou, Fred steekt gelijk zijn hand op. Heeft er iemand? We hebben een microfoon als het goed is. Dus als je die zou willen gebruiken, dan is het voor iedereen goed te horen. Nee, wacht even. Je weet hoe het werkt.
Ja, ik weet het, het komt een beetje dat ik, dat is die vraag die brandt al vanaf de eerste zin ongeveer. Dus ik zit de hele tijd, oh ja, wanneer komt er een gelegenheid? Want dat gewetensvol onderwijs, dat vind ik een prachtig begrip. Maar de hele tijd komt er mij de vraag op, maar wat zijn dan de daarbij passende waarden? Hoe waardevrij is dat? Welke richting vinden we dan wel gewetensvol en welke niet? Dat is natuurlijk een voortdurend gesprek wat we dan moeten voeren. En waar we ook eigenlijk allemaal opvattingen over hebben. Dus daar wil ik hier graag iets over horen zeggen.
Ja, mooi, want dat heeft te maken met waarde en normativiteit. En ook, dat zag je ook in de politieke discussie over het curriculum, dat zodra het woord persoonsvorming viel, dat dan de politiek ineens naar achter stapt en zei, daar mag de politiek niks over zeggen. En dan is natuurlijk de vraag, ja, waar blijft het dan als niemand er meer wat over wil zeggen? Ik breng nog één klein begrippenpaar in. Ik kan het niet laten. Maar ook weer heel inzichtelijk. Het komt van de Duitse pedagoog Dietrich Benner. Die maakt het onderscheid tussen affirmatief onderwijs en niet-affirmatief onderwijs. Je kunt zeggen, kwalificatie en socialisatie, dat moet affirmatief gebeuren. Ja? Om iets goed te weten of goed te kunnen of goed te kennen, daar is helderheid over en daar moeten we onze leerlingen helpen om daar te komen. En dat moeten we ook toetsen, niet in termen van afrekenen, maar wel goede feedback geven van ben je er al of ben je er nog niet en hoe kom je daar?
En affirmatief is dan bevestigen dat?
Bevestigen. Dus daar hebben we als het ware een positief geformuleerd eindpunt. Dat als je jezelf natuurkundige wil noemen, ja, dan betekent dat niet dat je zomaar alles kunt zeggen. Dus daar is helderheid over. Socialisatie, wat ik zou benoemen eigenlijk als oriëntatie bieden en aan leerlingen uitleggen van, ja, zo zit in de wereld in elkaar, dit is van waarde, hier komt het vandaan, hier zijn we trots op, hier niet, is ook affirmatief. Ja, daar kun je ook van zeggen, daar kunnen we een curriculum voor ontwikkelen en daar kunnen we ook zeggen, ja, hebben leerlingen dat dan wel begrepen of niet. Maar dat derde domein kan nooit affirmatief zijn. Kan het nooit zo zijn dat wij zeggen van wij weten al wat de goede mens is of wat de democratische mens is of noem maar op. En vervolgens gaan we leerlingen in die mal stoppen. Daar zegt Benner, het is heel belangrijk dat we begrijpen dat dat niet affirmatief is. Dat we dus eigenlijk steeds die vraag in het spel brengen. Maar juist omdat het om de vrijheid van de mens gaat. Ja, uiteindelijk moet iedere mens, en moeten we daar met elkaar, moeten we die vragen levend houden. En ook kijken, wat voor antwoorden geven we daar? Hebben we het nou met elkaar gevonden? Waar zijn die antwoorden van waarde? Waar helpen die? Maar ook, waar zijn die antwoorden ontspoord? Of waar zijn die onvoldoende gebleken? Dus dat is ook weer heel bijzonder in het onderwijs, dat een deel echt affirmatief is. En daar kunnen we gewoon concreet zeggen, ja, hier moeten we naartoe. Maar precies als het gaat om ja, de nieuwe generatie te helpen om op een gewetensvolle, volwassen manier met die vrijheid om te gaan, daar zit iets niet affirmatiefs. En pedagogen vinden daar mooie taal voor, dus ik vind al dat Benner daarop wijst, vind ik heel handig. Maar een zinnetje waar ik ook wel verliefd op ben, is van Martin Buber. Die zegt, wat is de echte taak van de opvoeder in onze tijd? En die vraag stelt hij in 1939. En dan zegt hij, dat is de pijn wakker houden en het verlangen wekken. En meer kunnen we niet doen. En wat is die pijn? Dat is de pijn van het geweten. In het Nederlands kunnen we mooi zeggen, een geweten knaagt. En op het moment dat een geweten niet meer knaagt, als we als samenleving of als individu 100% zeker van onszelf zijn, ja, dan worden we supergevaarlijk. En dat kun je dus in dat domein doen. Eigenlijk steeds die vraag met elkaar levend houden van, hebben we het wel goed? Weten we het wel zeker?
Het is nooit af.
Nee.
Nee. Mooi, we moeten de dialoog gaande houden.
Maar dit was ook prachtig, verontrustende muziek.
Ja.
Dankjewel. Er is in Groot-Brittannië een radiozender die heet Classic FM. En die spelen de hele dag al van die muziek waar je half bij in slaap valt. En die hebben nu een nieuwe zender opgezet dat heet iets van Smooth Classic FM. Dat is nog erger, daar komen dus... Ja, daar gebeurt niks weer. Dat is uiteindelijk pure verdoving. En soms is dat wel eens prettig. Maar als dat het enige achtergrondgeluid is wat nog klinkt.
Dit was speciaal voor Martin Boer.
Ja, ja, absoluut. Ja.
Nou, dat is ook wel mooi dat je dat zegt. Want we zijn zo ontwend geraakt om het met elkaar aan te gaan. Met elkaar uit te zoeken. De goede dialoog te voeren. En we horen elkaar niet meer. Een van mijn motto's is alle stemmen bevatten informatie en doen ertoe. Maar we horen elkaar steeds minder. Maar daarom dacht ik ook, het is wel mooi, want jij hebt mooi je kans gehad, Vert. Maar misschien zijn er andere mensen die een vraag willen stellen. Er is wat ruimte. Ja, het microfoon. Ik zie Jorien en Petra zag ik, geloof ik. Ja.
Ja. Ik zit nog even te broeden op hoe ik de vragen formuleren, maar heeft het over het geweten. Wie mogen er dan meepraten over wat de norm wordt van dat geweten? Denk als je in een school in het onderwijs bent in Amsterdam, Bosselommen of Geuzenveld, is een totaal ander geweten dan dat je een blarikan bent.
Ja. Het eerste wat bij me naar boven komt is dat het geweten normloos is. Dus er is niet een geweten boven het geweten dat het geweten kan vertellen aan welke normen en regels het geweten zich moet houden. Als dat zo is, en dat is natuurlijk wat autoritaire regimes altijd proberen, ja, die zullen altijd zeggen, uiteindelijk stopt het hier bij onze normen of onze waarden, dan begrijp je niet wat die ruimte van het geweten is.
Er staan er spelregels bij.
Wat zei je?
Er horen spelregels bij.
Nou, maar ook de spelregels zijn formeel.
Dus is het heel abstract.
Het is dus eigenlijk de vraag, houden we met elkaar de vraag levend of waar we naar onderweg zijn inderdaad is waar we naar op weg zouden moeten zijn? En doen we dat eerlijk? Doen we dat besef ook met hoe we onze eigen geschiedenis begrijpen? Of maken we hier even snel gezegd gewoon een gevecht van wiens waarden uiteindelijk het winnen. En als ik naar de wereldpolitiek kijk, ja, zie je een enorme snelle verschuiving, waar het eigenlijk gaat om wat een filosoof noemt de clash of worldviews. Dus we zijn bezig om te kijken wie als het ware het lukt om zijn of haar waarden door te drukken. En daarom is het zo belangrijk om te zien dat er dus niet een waardefundament onder het geweten ligt. Maar dat het geweten altijd steeds die vraag stelt van, ja, zelfs met de dingen die we waardevol vinden of de waarden die we daar met elkaar hebben, zijn we daarmee nog op de goede weg. En dat gesprek levend houden, dat is heel belangrijk. Maar dat staat behoorlijk onder druk. Ook omdat we, ja, dat is veel te grote uitspraak, we zijn... waarden gaan verwarren met voorkeuren. En we begrijpen niet meer dat waarden ook objectief zijn, dat die te maken hebben met dingen die van waarde zijn. En als we de waarde van dingen niet goed pakken, ja, dan maken we zaken kapot. Dus dat de mens in zichzelf van waarde is, iets heel iets anders dan dat je denkt, ja, waarde is wat mensen leuk vinden of prettig vinden of voorkeuren van. Dus ja, dat is dat merkwaardige van het geweten, dat het enige wat het kan doen is knagen. Maar als we collectief dat knagen kunnen blijven verzorgen, ja, dan hebben we denk ik de beste kans dat we niet afglijden. Maar ieder moment dat we dat positief gaan vullen en zeggen, oh, je hoeft niet zoveel na te denken, want ik heb het antwoord al, dan trap je weer in die val.
Ja, dat is elke keer een soort zo'n slang die in zijn eigen staart bijt.
Ja, ja.
Ik geef graag de microfoon aan Peter.
Ja, een iets ander soort vraag. Het schoolleiderschap, dat dreigt een beetje weg te drijven van de pedagogiek. Hè, we krijgen een beetje een managementachtig vak. En welke vraag of spiegel zouden nou schoolleiders, schoolleidersopleiders, beleidsmakers centraal kunnen stellen of voor zichzelf kunnen zetten? Om eigenlijk van die affiniteit, waar we uiteraard ook leiding aan geven, wat weg te komen en ja, een soort herpedagogiek ook in leiderschap terug te brengen.
Mm-hmm. Ik denk dat je, ja, ook als leider in het onderwijs eigenlijk in die dubbele geschiedenis staat. Maar dat ook je leiderschap heel erg wordt aangestuurd op die functionele geschiedenis. En voor het weet word je daar manager, want hoe beter je dingen kunt laten functioneren, dat is een kwestie van manager. En ja, dat weten we allemaal. Maar dat legt natuurlijk, ja, heel veel druk op die andere geschiedenis. Waarbij je zegt, nee, we hebben als school ook nog iets anders te verzorgen. Nou, een pedagogische opdracht kun je het noemen. Die tussenruimte waar we precies die druk weghalen. Waar we kinderen de kans geven om die wereld te ontmoeten, maar niet door die wereld onmiddellijk overspoeld te worden. Dus echt als een oefenruimte. En ja, ik denk dat je dus als schoolleider eigenlijk dat dubbele bewustzijn moet hebben. En zelfs zou ik zeggen, at the end of the day, ja, als 50% van ons budget ineens verdwijnt, kan best gebeuren dat we die publieke middelen niet meer hebben over een aantal jaren. Waar liggen dan de prioriteiten? Houden we dan die functie overeind? Of zeggen we, dit is zo'n bijzonder ding in onze samenleving. Als we dat weggeven, waar helpen we de nieuwe generatie dan nog om staande te blijven in die wereld? Dus voor mij heeft dat leiderschap iets te maken met dat besef dat die school die gekke hybride...
Ja, dubbel bewustzijn, dat vind ik een heel bijzonder mooi woord.
Ja, ik zag Sarie wel nog. Nee? Oké. Okay. Wat ik een belangrijk stukje vind... Sorry?
Onderzoekschool, mijn school, van Willem van Dietrich Bemmer, die Scandinavische onderzoekers, schoolleiders, die het schoolleiderschap benaderen op een non-affirmatieve manier. He, dus waar Gert eerder aan besprak. Er zijn er niet veel, maar er zijn een aantal die dat aspect ook in het schoolleiderschap wetenschappelijk onderzoeken.
Ja, nou ja, als ik even trots mag zijn op wat docenten en ons opleidingsmanagement de afgelopen jaren hebben gedaan in de master die wij geven, dan wil ik dat nu graag even doen. Want daarin zijn we heel erg gaan oefenen met hoe kan je die twee dingen doen eigenlijk. Als je het zo, ik zag ook veel herkenning. Hè? Wij zeggen, leiderschap gaat over omgaan met complexe situaties. Ook een organisatie als een school is niet voorspelbaar. Hè? Je komt 's ochtends je school binnen en je dag loopt echt heel anders dan je had gedacht. En dat is niet die ene dag, maar dat is zo'n beetje elke dag. En je neemt je van alles voor. En helemaal, ik heb het zelf ook ervaren, helemaal vastkomend in alle doelen die gesteld zijn en wat we hebben uitgetekend. En tegelijkertijd loopt de werkelijkheid anders. En wij zijn aan de slag gegaan om met schoolleiders daar echt aan te werken. En hebben gezegd, dat vinden wij masterniveau, dus kwalificatie geredeneerd. Ja. Dat is nog best een uitdaging overigens om leiderschap überhaupt te kwalificeren. En het zit eigenlijk ook veel parallel in met wat je zegt. En toch worden we daartoe uitgedaagd, ook bij accreditaties om dat te doen. Ja. Maar we hebben gezegd, de werkelijkheid is complex en vraagstukken zijn vaak ook niet oplosbaar. Dus het gaat er veel meer om hoe je daartoe verhoudt en hoe je daarmee omgaat. Nou, onze studenten kouwen daarop, worden daarmee... vinden dat best lastig. En het is mooi om te zien dat die dubbele mindset daar wel groeit. En dat het toch gaat, dat het echt anders is als je beseft dat iets niet oplosbaar is, maar dat je het ermee hebt te doen en je daartoe hebt te verhouden. Of dat je maar blijft zoeken naar die ene oplossing. Die uiteindelijk meetbaar is en weer mooi past in de plaatjes. Maar dat je bijvoorbeeld zo'n punt als werkdruk beter gaat snappen. Beter gaat zien wat daar een rol in speelt. Ook ziet dat je het er soms mee te doen hebt en hoe je daar dan mee omgaat. En dat vind ik erg mooi in onze master. Maar dat sluit heel erg aan bij jouw vraag. Dus daar moest ik daar ook aan denken. Ja, maar het is niet makkelijk in deze tijd. Maar het zijn wel die steentjes die we denk ik moeten verzetten met elkaar. Ik zie ook bij schoolleiders dat ze, ik weet niet of jij dat herkent, dat het veel doeners zijn. Veel LO-docenten worden schoolleider. Dat blijft toch een fascinerend iets. Als we een nieuwe opleidingsgroep hebben en je vraagt hoeveel schoolleiders zijn hier LO-docent van oorsprong, dan zijn dat er veel. Ja. Altijd verhoudingsgewijs. En mijn analyse blijft toch dat iets te maken heeft met dat soort dingen gewoon goed regelen. En vaak LO-docenten zijn ook heel goed in het structureren. Onze oud-collega Pim, die er niet meer onder ons is, die was ook altijd het beste. Die was ook wel docent om een oefening die we deden even structuur te geven. En dan was ik hem echt kwijt, maar dan had hij dat helemaal door en dan kwam het ook precies goed uit. Dus hebben we daar niet wat te doen met schoolleiders. En hoe we daarmee ook in de selectie mee omgaan.
Om ook dat
nou, wat we waarderen daar. Dus die dubbele, eigenlijk dat dubbele moeten we meer gaan waarderen, denk ik. Hoe zie jij dat?
Ja, dat denk ik zeker. Het heeft ook iets te maken met weer de vraag of je je schoolleiderschap als een management taak begrijpt of als een opdracht waar je eigenlijk dienstbaar bent aan waar de school voor bestaat. Het is zo grappig dat we in Nederland wel het woord gezondheidszorg hebben. We spreken over die sector als eigenlijk iets waar we met elkaar zorg proberen te dragen voor gezondheid. Dus precies dat gebaar van dienstbaar zijn. Er is natuurlijk ook gigantisch veel misgegaan om dat te proberen te managen. Maar voor het onderwijs hebben we niet een vergelijkbaar woord waar je onmiddellijk ziet, ja, we zijn hier iets aan het verzorgen met elkaar. En dan kom je al in een andere houding.
Ja. En het is mooi wat je zegt. Het is ook voor schoolleiders een opdracht. Ja. Het is niet alleen doen wat er gevraagd wordt en de goede statistieken verzorgen. Maar ook die ruimte blijven zien voor de opdracht die je hebt.
En daar zijn natuurlijk die supergrote voorbeelden van Rosa Parks en Adolf Eichmann. Die spreken daar ook op. Dat Eichmann is natuurlijk een perfecte manager. Maar vraag hem niet om daar gewetensvol in te staan. En Rosa Parks die zegt op een gegeven moment, weet je, die wetten hier, ik lap ze aan mijn laars, ik blijf zitten. Niet omdat ze zoiets heeft van, nou, ik wil gewoon wat anders. Omdat ze zegt, de wetten die we hebben, dus de systemen die we met elkaar hebben ingeregeld, die zijn niet langer dienstbaar aan waar ze dienstbaar voor zouden moeten zijn. Ja, dus dat zijn onrechtvaardige wetten. En op dat moment zegt ze, nee. En ja, dat is zo'n gewetensmoment.
Het is wel mooi, want we gaan ook naar het einde van ons gesprek. En ik realiseer me dat eigenlijk ook mijn worsteling die ik ook toen ik me zat voor te bereiden had van hoe krijgen we hier nou beweging in? Dat is gewoon een heel groot taai vraagstuk. Waar we denk ik steeds overal maar dingen moeten doen en initiatieven moeten nemen, kunnen nemen om die ruimte weer te benutten. En ons hebben te verhouden dat het andere er ook is.
Ja.
Dus dat dubbele bewustzijn, of hoe zei je het net,
dubbele bewustzijn,
dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Als laatste, wat mij heel erg aansprak in jouw boek over wereldgericht onderwijs, en dat was deels ook geïnspireerd op dit mooie boekje, dus Impulse Society, is dat je ons eigenlijk aanspreekt op beter omgaan met onze verlangens. Je zei, of je schrijft daar, het gaat er niet om dat je al je verlangens vervuld krijgt, maar het gaat er ook om dat je leert dat gewoon niet kan. Ja. En de frustratie leert dragen als dat niet kan.
Ja.
Dat raakte mij toen, want ik denk dat in deze tijd heel actueel is. Die wereld is niet onuitputtelijk. Dat gaan we steeds meer merken. Ik denk dat we ergens nog in de ontkenningsfase zitten. Maar het zal niet lang duren en het is ook al gaande dat dat naar boven komt. Als je het hebt over dat verdragen van die frustratie, wat is daarin dan de opdracht van scholen en van schoolleiders? En daar wou ik eigenlijk ook mee afronden. Wat hebben we daar te doen met elkaar? En ouders? En
ja ik denk dat de een taak of een opdracht voor het onderwijs is om leerlingen de kans te geven die frustratie te ervaren. Dus als we al het onderwijs hyper gepersonaliseerd maken, ja, dan zit je eigenlijk alleen in je eigen spoor. Dus je moet echt dingen tegen kunnen komen die je afremmen. En vervolgens eigenlijk steun bieden. Ik gebruik het Engelse woord sustenance. En dat betekent zowel steun als voeding. Zodat leerlingen het uit kunnen houden bij die frustratie. En dat heeft heel veel te maken met dat iets op de korte termijn onaantrekkelijk is. Maar op de lange termijn eigenlijk aantrekkelijk wordt. En we zitten natuurlijk altijd in de korte termijn en met veel druk denken we van ja, dit is niks, dat doen we niet. Terwijl als het ons lukt om daar even afstand van te nemen en stil te staan en te kijken. Ja, maar op de langere termijn gaat dit helpen of niet? Ik denk dat dat een taak van het onderwijs is. En als je dat dan weer naar het niveau van schoolleiders trekt. Daar zit natuurlijk ook heel veel korte termijn druk op. Waarvan je denkt, nou als we dit doen dan komen we er wel uit. Als we de inspectie nog maar tevreden hebben. Ja, dat is wel even vervelend collega's. Maar daar moeten we even doorheen. Maar je kunt op een gegeven moment zeggen, nee wacht even. Als dat het enige spel is wat we blijven spelen. Dan ondermijnen we waar we mee bezig zijn. Op de lange termijn kan dat het niet zijn. En dan moet je dus ook ruimte en beweging vinden om daar anders in te gaan. En ik ben wel zo'n optimist dat ik denk, als je het niet probeert, weet je niet of het kan. Heel leuk Engels spreekwoord, don't ask for permission, ask for forgiveness. En als je denkt dat je pas kunt handelen als iemand je toestemming heeft gegeven, dan zit je vast.
Dat vind ik een hele mooie afsluiting. Hè? Dankjewel.
Dankjewel.
Dankjewel Bart voor dit hoopvol einde. En ik denk met wat wij allemaal kunnen als mensen en wat we gecreëerd hebben, moeten we ook in staat zijn om de volgende fase met elkaar te doen. Dank voor je gesprek en je komst naar.